is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Fijn dat jullie allemaal weer luisteren deze zondagavond, 17 december, de zondag voor kerst, met een bijzondere uitzending van Appie in Giel. Welkom. Ja, vanavond in de uitzending een verslag van ons bezoek aan de Molukse moskee in Ridderkerk bij tante Shima Patisau Siwa. We hebben een hele fijne, warme rondleiding gehad en die beelden kunnen jullie ook zien op het YouTube-kanaal. Daarna zijn we doorgereden naar Culemborg, naar oom Wilfred Kools. Met een bijzondere ontmoeting, een bijzondere man. Die eigenlijk een mooi verhaal heeft, wat toepasselijk is bij kerst. Over van duisternis naar het licht toe bewegen en leven. Aansluitend is er mooie muziek te luisteren. En ook dat is allemaal terug te vinden op ons YouTube-kanaal. Dus ik zou zeggen, ga lekker zitten, lekker luisteren. En we wensen jullie ook vanaf hier alvast hele fijne feestdagen.
Nou, dit is wel iets unieks, hè? In een vrij christelijke gemeente Ridderkerk. Ja. Een oosterse uiterlijk van de moskee, ja. Met koepel en minaret. Dus deze moskee is dan officieel geopend 1 oktober 1984. Het is ook een stukje erfgoed voor onze ouders. De eerste knilmilitairen met hun vrouwen dan, hè? Want van de grote groep die in 1951 in Nederland zijn aangekomen, is 90% zeg maar christen en 10% moslims. Kijk, ik zelf ben in Vught geboren en toen zijn mijn ouders naar Woerden gegaan en weer teruggegaan naar Vught en vanuit Vught naar Friesland gegaan. Maar de meeste islamitische Molukkers die zaten in Schattenberg, dus maar ja, moslims. Binnen 5 keer op een dag. En dus voor de moslims was er niets. Dus wat moesten ze doen? Dus een barak of een kantine of een ruimte dan voor een gebedsruimte maken. Dus het was best zwaar. En door het, misschien heb ik daar ook iets over gehoord, over het keukenincident in Schattenberg. Nou ja, er werd toen dan met het eten dan... je moet alles gescheiden houden. Moslims eten geen varkensvlees. En toen de tijd was er dan iets voorgevallen en was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Ahmad Tan, die leefde nog en hij was wel de leider ook wel van de islamitische Molukkers. En hij heeft ervoor gezorgd, ook met steun van andere mensen, ook met de overheid... Dat er een kamp voor islamitische Molukkers zou komen. En dat was in Wildemerk, kamp Wildemerk in Friesland. Het is de ingang voor de mannen. Op de eerste plaats is dit dus de moskee, hè? Dus zo'n gebedshuis. En we hebben dan, ik zal dadelijk aan de binnen dan de gebedshoudingen laten zien. Dan weet je ook waarom we dan apart zitten ook. Dus de ingang voor de mannen en daar waar we eerst waren, dus de ingang voor de vrouwen. Nou, deze moskee is dan ook na zoveel jaren van overleg en vergaderingen met overheid en met bestuur en ook... Alhamdulillah, zeg ik dan, van de eerste generatie. En ja, het is toch van onze ouders dat dit tot stand is gekomen ook. En dit hebben we ook gekregen dan, hè, van de staat, van de overheid. Het heeft echt jaren geduurd voordat dit tot stand kwam. Hè? Dus, en het is ontworpen door Latif Perotti. En het is gewoon uniek om zo te zien. Als je dan zo hier aankomt rijden, denk je nou, een moskee met een minaret. Achter was in het begin dan een beheerderskamer. Dus de mensen die dan binnenkwamen, dan je moet je toch ook registreren. Hè? Je moet ook wel weten wie je er in je huis hebt. Dat is een monument. Dus als die stenen zie je dan zo vooruitkomen. Er staat dan in het Arabisch dan, er is geen God. Dan dan Allah en profeet Mohammed is zijn boodschapper. Dus la ilaha illallah Mohammed Rasulullah. We gaan hier even de manneningang binnen. Oeh, dingin. Hier is lekker warm. Ook echt heel erg bijzonder. Dus dit is ook door een paar mannen ook gewoon vrijwillig gewoon gemaakt. Die schoenen rekken. Donker. Nou, dit is dan de voedoe-ruimte, zeg maar de wasruimte voor de mannen. Voedoe is, ja, dat is de rituele wassing. He, dus kijk, hier worden ze, de kinderen worden ook spelenderwijs dan ook mee opgevoed. Ja, ja, ja. Dus drie keer je handen wassen, drie keer je mond, drie keer je neus, je gezicht drie keer. Je hand tot je elleboog en in één keer je gezicht. En dan neem je dan in één slag ook je oren mee en drie keer je voeten. Dus dat houdt in dat toch hygiëne heel erg belangrijk is. En nou ja, dat je dan schoon bent om het gebed te doen. Dus je gaat naar de moskee om jouw gebed met je schepper te doen. Ik bedoel, wij zijn vrouwen, we hebben misschien kinderen, kleinkinderen of families of je werk of wat dan ook. Vind ik zelf persoonlijk het gebed een rustpunt voor mij. Dan kan ik de wassing doen, dan denk ik, nou, nu is het even tijd voor mezelf. Het is misschien 5 minuten, 10 minuten, maar een rustpunt voor mezelf. Even kijken. Ja, hier is, want die mannen zijn best wel... En dan zijn er rituelen die je dan tijdens de houds moet doen. Ik kan niet zeggen hoe groot, maar het is heel groot. Er komen met hartsperiode komen een paar miljoen mensen de bedevaart doen. Hè? Hier, dit is dan rond de Kaaba, zeg maar. Hè? Dat zijn allemaal mensen. Maar je hebt allemaal verdiepingen. Dus je hebt beneden, dan heb je boven en nog een boven. Boven op het dak, allemaal mensen. Ja, ik heb ze nu niet bij me, dan maar die foto's van de hartstad. Maar dat is echt helemaal vol. Ja. Met feestdagen, dan is het helemaal vol. Er zitten vrouwen hier te bidden. Buiten op het plein worden dan kleden dan ook op de grond neergelegd. Want het is niet alleen moslims uit de Ridderkerk, maar door de hele omgeving. Uit Rotterdam, Barendrecht, van overal. En we hebben ook onze asielzoekers, vluchtelingen. Dus, ja, die zijn we ook dankbaar dat ze hier terecht kunnen. En dan is het nou ja, een groot festijn eigenlijk. Want het feestdag begint altijd met een ochtendgebed. Met je mooie kleren en je schone kleren ga je naar de moskee. En het is feest. Dus dan, nou ja, dat is zo mooi om te zien eigenlijk. Maar het is zo vol. En niet vol van mensen, maar vol van waarde, vol van... Ja, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen hoor, maar het is mooi om te zien dat je dan zo'n eenheid vormt van liefde. Iedereen is blij, de kinderen zijn blij, we geven de kinderen ook cadeautjes en wat dan ook. Maar vol van liefde, dat is zo mooi, de eenheid die je met elkaar voelt. Ja. Dit is in Kamp Wildenmerk, in Balk, in Gaasterland. Het is 1969 is de laatste gezin vertrokken. Maar elk jaar komen nog steeds mensen daar naartoe. Ik ga er ook regelmatig heen. Maar wat nou het mooie ervan is, het is in bezit van Staatsbosbeheer. Dat Gaasterland, dat stukje waar het kamp heeft gezeten, kamp Wildenmerk. Maar ja, ook wel weer goed, omdat jullie dat niet weten, om dat toch weer te vertellen. Hè? Dus alles is weg. We hebben in houten barakken gewoond. Ja. Het bos is in een bezit van Staatsbosbeheer, dus van het Rijk. En nu hebben wij dan, vanaf vorig jaar, hebben wij dan met een archeologische project mee mogen doen. Een participatie-archeologisch project. Dus we hebben samen met een paar archeologen dan mogen graven waar de barakken hebben gestaan. Ja, kamp Wildenmerk wordt weer herleefd, wordt weer, nou, opgebouwd wil ik niet zeggen. Maar het is een stukje erfgoed van onze geschiedenis, onze gedeelde geschiedenis met Nederland. Maar het is mijn geschiedenis, Onze geschiedenis, de kinderen zijn daar. Ik heb daar gewoond, ja. Dus nu gaan we de paden dan, die worden dan weer hersteld, zeg maar. Dat is wat wij graag zouden willen, dat er dan een bank bij elk barak zou staan. Dat je dan kan scannen via een barcode van, nou, daar heeft familie die en die gewoond. Dit en dat is daar gebeurd, of wat dan ook, weet je wel. De islamitische gemeenschap, hè, Molukse gemeenschap. Hebben daar gewoond. Dat is van diepe betekenis voor ons. Maar niet alleen dat, wij gaan ook terug naar onze verleden. Ik vind het heel belangrijk dat het niet vergeten wordt. Ik vind het belangrijk dat wij het door kunnen geven aan onze kinderen. Kijk, jullie zien zelf ook hier in de moskee, hè? Dat het belangrijk is dat we onze kinderen onderwijzen. Ja, dat het gewoon, ja, dat het toch iets is wat in de geschiedenis gewoon hoort. Dit is dan de Qibla richting Mekka.
Dat is richting het oosten?
Richting het oosten, ja. Die gaat dan daar zijn godba, zijn lezing geven. Dus hij gebruikt ook, zegt ook iets uit de Koran. Hier, die doet het voor, het gebed voor. En de mannen die staan dan hier in rijen dan. Die sluiten dus rijen voor rijen aan. En de vrouwen die bidden aan de achterkant. Maar laat ik daar dan wel even de gebedshoudingen zien. Aan de weerskanten zijn 5 lange ramen. Symboliseren de 5 zuilen van islam. Moslims bidden 5 keer op een dag. Dus 's morgens vroeg en net voor of in de middag en laat in de middag. En het avondgebed en het nachtgebed. Of nou ja, net voordat je naar bed gaat. Dus 5 gebeden op een dag. En dan heb je de zakaat, de armenbelasting. Dus dat je de 40ste deel van je bezit deelt met de armen. He, dus in wat voor vorm dan ook, maar dat je dan wel iets geeft aan de armen. De vaste maand, dus 29 of 30 dagen vasten. Dus van zonsopgang tot zonsondergang. Geen eten, geen drinken, geen geslachtgemeenschap. Dus niets, dat je dan echt aan het vasten bent. En voor wie vast je? Je vast voor Allah. He, dus dat zijn dan de plichten die je dan als moslim hebt. En kinderen worden daar spelenderwijs dan ook mee in groot gebracht. Net voordat je puber bent, dan ben je wel ook verplicht als ouders om ze toch te laten vasten, om te, ja, mee te laten doen. En dan eens in je leven dan naar Mekka te gaan.
Als je het kan, hè?
Als het kan, ja. Mensen, er zijn niet iedereen kan het zich permitteren. En ja, dan word je denk ik vrijgesteld van Allah, hè? Het is ook jouw positie, hoe jij in het leven staat, hè? Dus, maar het is wel een van de 5 plichten dan, ja.
Maar christenen vasten ook, hè?
Ja.
In het verleden, katholieken vasten heel strikt. Dat is eigenlijk in de jaren 60, 70 is dat verwaterd. Maar ja, die hadden ook 40 dagen.
Maar ja, er wordt ook wel eens gezegd van, joh, dat doe je toch niet meer, hè? Dit is toch niet van deze tijd. Voor mij is het echt even een check-up. Even dat alles, de drukte om je heen en wat. Even dan even loslaten. En dan gewoon met je kinderen, met familie of gemeenschap bezig zijn. En hoe fijn het is dan om de avondgebeden dan hier te doen met je broeders en zusters. En kinderen die dan, die laat je ook mee opgroeien dan, heel de dag vasten dan. En dat ze dan s'avonds, oh, dan ruikt het eten van mama al een lekkere koekje of weet ik veel wat, of pandekoek. En dat ze dan zo in het gezin, zo dat je er met je gezin zo mee bezig bent. Nou, is toch mooi? Dit zijn 99 kraaltjes. En dan is het, meestal naar het gebed, het is 99 kralen en dan doe je 1 erbij, dus dan 100. Het is ook een 99 naam van Allah. Maar dus naar het gebed doen we ook dan lofprijzingen. Dus 33 keer subhanallah, 33 keer alhamdulillah en 33 keer Allahu Akbar. Maar dit is ook gewoon van dat je jezelf gewoon kan onthouden van, oh, ik ben tot zover.
In de katholieke geloof heb je dus de rozenkrans.
Ja, 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 dit vergelijk je ook met de rozenkrans.
Maar in het katholieke geloof was het vaak ook, bepaalde je zonde, hoe vaak je de rozenkrans moest bidden.
Is dan wel het verschil dan dat we dit gebruiken voor lofprijzingen? Ja, voor Allah, voor God.
En,
ja, ja. Dus het is van onze eigen Molukse kunstenaar, beeldend kunstenaar. Ja. Haji Samad Omarella. Hij is helaas overleden. En hij, is dan, hij heeft dan die calligrafieën gemaakt. Dus meer schoonschrift in het Arabisch. Hè. Hij heeft een houten panelen gebruikt. Heeft hij helemaal uitgesneden, verf, dat is ingekleurd. En daar staat dan ook de geloofsgetuigenis. Rechts staat Allah in het Arabisch. En links staat Mohammed in het Arabisch. En in het midden is dan het geloofsgetuigenis.
Oké, dus dit zijn docenten die nu aan het pauzeren zijn.
Die geven elke zondag Koranles. Ja, de Koranles is van 11 tot 2, toch? 11 tot 2, ja. Dus ze leren Koranles. Ze gaan ook gezamenlijk gebed doen, hè?
Spreken jullie ook Arabisch?
Nee.
Een beetje.
Nee, maar dit zijn Indonesische vrouwen die hier nu zitten.
Ja. De methode die wij geven is zeg maar meer Indonesische manier, zeg maar zo.
Ja.
Maar nog omdat ook dat is meer naar stap, zodat kinderen makkelijk om verder later Koran kunnen lezen.
Dus vanaf het begin, hè? Dus het alfabet vanaf het begin. En dan zo stapgewijs verder, per niveau.
Leren lezen.
Ja.
We geven ook grammatica in de
uitspraak.
Als je letters hebt, dan kan je nog niet lezen, denk ik.
Nee, niet lezen. Ja,
je nee.
Ja. En dan grammatica en met leesteken erbij.
Ja, kijk zoals je hier. Kijk, hier kan ik een voorbeeld geven. Hier staat Allah en daar staat Mohammed. Dit is de A. En als er zo'n tekentje boven staat, dan lees je de letter dubbel. Dus dan staat je Allah en dit is de H. Maar als je zo'n tekentje ziet, lees je de letter dubbel. En hier staat Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Dus de M, de H en de D. Ja, dus Mohammed. Ja, nou, dit is kalligrafie. Dit is er ook wel zo'n schoonschrift met al die tekentjes. Dus zo'n kommaatje, dan heb je een oe-klank. En zo'n weetje is een dubbelklank. En dan is het teken boven, is het dan A. En dan heb je I. Dus al verschillende klanken dan.
Want jullie zeggen net, we doen het volgens de Indonesische methode. Maar waar zit het verschil dan in?
Alleen met de taal. Tijd.
De taal.
Hier is alleen maar één keer per week. 3 uur en is te weinig. Eigenlijk. In Indonesië doen we regelmatig. Bij elke dag.
Elke dag, hè? Dan zit je op madrasa, toch?
Ja.
Ja. Dat is echt een school, hè? Wat je nu hoort is een van de kinderen die de azaan doet. Azaan is dan het oproep tot het gebed. Dus als je dit hoort, dan denk je, oh, we gaan zo met het gebed beginnen. Dus je moet zorgen dat je de wassing gedaan hebt. Dus ze gaan zo het gebed doen. Ik weet niet of jullie daar tijd voor hebben om dat te zien. Dus ja, hier staat.
Met heel veel aandacht.
Ja, ik moet ook mijn gebed doen hoor. En dan kan je zien dat er houdingen zijn dan. Hè? Dus echt je nederig opstellen voor de schepper. Ja. Hè? Dat je dan. Ja, dat zijn allemaal de nederigste houdingen die je doet. Op de grond staan, het aangezicht tot je schepper voorover buigen met je hoofd op de grond. En ook mooi dat de kinderen dan spelenderwijs zo mee, meeneemt. Ja, dat vind ik toch gewoon heel fijn, heel mooi om dat ook aan je kinderen door te geven. En zij deze, nou ja, hier in de gemeenschap zijn ze echt actief hoor, echt. En ook leuk om een van de kinderen te horen die dit doen, het oproep tot gebed. Nou, hij zegt het in het Arabisch, we gaan ons voorbereiden dan voor het gebed. En dit is het middaggebed, dus alles wordt in stilte gedaan, alleen dat Allahu Akbar hoor je dan. Het avondgebed, dan hoor je dan echt, dat wordt het opgezegd, heel de vers uit de Koran wordt opgezegd. Dat hoort iedereen dan, maar dit is nu in stilte dan, alleen hoor je alleen Allahu Akbar, Allah is de grootste. Ja, en wat ook zo leuk is van die Koranschool, hè? Dus na elk jaar doen ze nog een groot feest voor de kinderen. Ze doen ook wel eens ook wedstrijden, Koran, wie dat mooi kan lezen uit de Koran dan, hè? Zo uit je hoofd. Het regent. Bismillah. Dus, nou ja. Dit is, als iemand komt te overlijden, ja. Moslims gaan allemaal alles zelf doen, hè? Ja. Dus de wassing, in doeken wikkelen. Dus de mannen doen de mannen en de vrouwen doen dan de vrouwenwassing. Dan hebben we hier de ruimte dan om het te doen. Ja. Daarna wordt er dan een speciaal gebed gedaan in de moskee.
Wat is uw Appie Injil?
Wat is mijn Appie Injil? Nou, ik denk toch wel onze geschiedenis, de geschiedenis van onze ouders. En dat ik hier in Nederland ben geboren en dat toch geen islam was in het begin hier in Nederland. Dat onze ouders de eerste pioniers waren dan om toch te settelen hier in Nederland. Ook wat geloofsovertuigingen betreft. Ik ben nu 68 en ik heb tegen jullie verteld, er is een spreekwoord dat je dan met je ene been al in het graf staat. Maar ik hoop nog wel oud te worden. Maar mijn ouders, mijn familie, mijn gezin, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. En dat je dan je geloof kan belijden zoals je dat graag wil, met liefde. Dat is mijn Appie Injil.
En we zijn zo bij u terug, luisteraars, met de volgende reportage vanuit Culemborg.
Welkom, oom Wilfred.
Dank je.
Fijn dat we hier mogen zijn in Culemborg. We laten onze gasten zichzelf introduceren aan de hand van een aantal vragen. Wie bent u? Wie is uw vader? Wie is uw moeder? Waar staat uw huis? Wat is uw Appie Injil?
Mijn naam is Wilfred Kools. Ik woon in Culemborg. Ik ben 53 jaar. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. Mijn moeder heet Christina Helena Samukiel. Mijn vader is Martinus Hermanus Kools. Mijn huis staat hier in Culemborg. Althans, ik ben sinds een jaar geleden verhuisd vanuit Rotterdam naar Culemborg toe. Ik kerk op dit moment in Culemborg. Voorheen was mijn kerk in Den Haag en in Rotterdam. Waar ik assistent-voorganger was. En nu ik terug ben in Culemborg, kerk ik nu in Culemborg bij de Schuilplaats.
Wat is uw Appie Injil?
Mijn Appie Injil is heel simpel, is de liefde en de zegen uitstralen van Jezus Christus. Door uiteindelijk te leven zoals het geloof de Heer Jezus dat vraagt van mij. Ik ben heel bewust over hoe ik mijn geloof beleid vanuit de Bijbel. Maar ook probeer ik daarin mijn eigenschappen en vooral mijn natuurlijkheid, wie ik ben, probeer ik zodanig uit te dragen wat, hoe Jezus dat heeft gedaan hier op aarde toen hij was. En dat is voor mij echt de Ape Angel, omdat dat is een verandering brengen ook voor mezelf. Maar vooral licht zijn voor anderen. Omdat ik ook vanuit mijn verleden een heel ander leven heb geleid. En daarom ben ik ook dankbaar dat ik dat mag uiten in mijn Ape Angel.
Wat is je verleden dan, als ik vraag mag?
Mijn verleden is dat ik 18 jaar crimineel en gebruiker ben geweest. Ik heb dagelijks heroïne en cocaïne gebruikt. Ik heb een straf van 4,5 jaar en een straf van 1,5 jaar heb ik in de gevangenis gezeten. En uiteindelijk ben ik daar tot verandering gekomen in de gevangenis.
Maar hoe gebeurt dan zoiets?
Nou ja, ik ging door een donkere tijd, een moeilijke tijd. Vooral als je natuurlijk in het leven staat en je voelt je onzeker. Ik heb dingen gedaan die heel veel mensen pijn hebben gedaan. Mijn ouders in dit geval ook. Ik ben een criminele pad opgegaan. Ik ben drugs gaan verkopen en gaan gebruiken. En uiteindelijk dan werd ik gezocht door de justitie vanwege al mijn criminele activiteiten. En toen ben ik gearresteerd. Een paar dagen daarvoor was mijn toenmalige vriendin overleden. En uiteindelijk in de isoleercel waar ik werd geplaatst, daar ging alles door me heen. Het was donker, het was duister. Het regende ook die avond. En ik had zo van, joh, dit is mijn einde. Want ik voelde me verlaten, ik voelde me eenzaam, ik voelde me afgewezen, ik voelde me niet waardig. Door alles wat ik had meegemaakt en wat ik heb uitgehaald. Ja, en uiteindelijk toen kreeg ik een boek van een cipier. En die begon ik te lezen en ik herkende mijzelf in dat boek. En en toen uiteindelijk las ik een regel in dat boek en dat stond op van... ook al zal je maar in 1000 stukjes snijden, nog zal elk stukje van je houden. En ik wist niet wat ik las, ik wist niet wat ik hoorde, maar het raakte mijn hart. Is dat ik in die isoleercel echt een stem hoorde die zei tegen mij... Mijn zoon, het maakt niet uit wat je hebt gedaan, hoeveel jaar je hebt gebruikt, hoe je je voelt, wat mensen van je vinden. Maar ik hou van jou. Ja, en die woorden die kwamen zo regelrecht binnen in mijn hart dat ik eigenlijk begon te huilen. En ik dacht zo van wauw. Ondanks wie ik was en hoe ik was, er is toch iemand die van me houdt. De volgende ochtend... mocht ik gaan luchten in de luchtkooi. En toen zei ik echt zo van, als u daadwerkelijk bestaat, Heere God, laat me dan ook zien. En niet lang daarna kwam er een witte duif aanvliegen. En die staat daar in de hoek. En die begint met zijn vleugels te wapperen. En ineens word ik eraan herinnerd dat ik vroeger belijdenis had gedaan. En dat ooit de dominee tegen me zei van, de witte duif is een symbool van de Heilige Geest. En ik keek ernaar en toen dacht ik van, wauw. Die bestaat echt. Ja, en uiteindelijk is daar mijn verandering begonnen. Ik heb een straf uitgezeten van 4,5 jaar. En uiteindelijk heb ik keuzes moeten maken of terug te gaan naar mijn oude leven of naar mijn oude omgeving. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om naar Rotterdam te gaan. En daar heb ik dan ook bijna 20 jaar gewoond.
En Rotterdam, wat was dat dan eigenlijk voor u?
Nou ja, ik wilde uiteindelijk mijn geloof belijden. Mm-hmm. Waardoor ik uiteindelijk naar een kerk ben gegaan in Rotterdam. Ik heb in een woon- en leefgemeenschap gewoond om aan mezelf te werken. Mm-hmm. Waar ik in de ochtend, in de middag en in de avond bijbelstudie kreeg. Ik begon aan mijn karakter te werken. En uiteindelijk voelde ik me thuis bij de kerk. Ik kon mijzelf ontwikkelen, ik kon me kwetsbaar opstellen vooral. En ik werd daar eigenlijk gevormd, waardoor ik in 2007 op uitnodiging toen naar Los Angeles ben geweest. En toen moest ik daar mijn verhaal delen, hoe ik die nu naar jullie vertel. En het was in een grote stadion van 25.000 mensen. En ik vertelde zo mijn verhaal tegen al die 25.000 mensen. En niet wetende dat van wie ik het boek had gelezen, ja, die zat daar op de eerste rij.
Wauw.
En uiteindelijk is hij nog naar me toegekomen. En ja, toen wist ik van, joh, ik wil iets betekenen in het geloof. Ik wil een ander leven. En uiteindelijk ben ik dat ook gaan doen. Waardoor ik in 2009 ben getrouwd met een Surinaamse vrouw uit Amsterdam. Ik heb nu 3 kinderen. Ik spreek heel veel in het land, maar ook buiten de grenzen. Ik ga vaak naar Indonesië toe om daar mijn stichting te ondersteunen. Gevangenen bezoeken op Ambon. En dat heb ik de afgelopen 5 jaar gedaan. En dat ga ik eind januari ga ik dat weer doen. En dan ga ik 2000 boeken van me uitdelen die ik heb geschreven. Die zijn vertaald op Ambon. Daar hebben we 3 jaar over gedaan. En ja, ik kijk ernaar uit dat het een Happy Angel mag zijn om het uit te delen aan hen die het nodig hebben. Mijn tong, jouw tong en jouw tong, we kunnen leven of dood uitspreken.
Klopt.
Nou, ik spreek liever leven uit over de mensen die ik kan helpen, dan dat je bepaalde dingen uitspreekt die ze weer naar beneden halen.
En u heeft nu 3 kinderen. Hoe oud zijn ze?
Mijn kinderen zijn 12, Jisrael. En dan heb je JL, is 9. En dan heb je Jaylee, is 5. En dan heb je Jennifer, mijn vrouw.
En hoe staan die in het geloof? Gaat dat dan automatisch? Of hoe gaat dat eigenlijk?
We moeten wel investeren in de kinderen. En het mooie is natuurlijk dat ik en mijn vrouw zijn samen in de kerk in Rotterdam zijn we gegroeid. Zijn we ontwikkeld. We hebben daar ook onze kinderen gekregen. Dus de lifestyle die wij onszelf hebben aangeleerd door in de ochtend om 5:30 al een half uur of een uur te gaan bidden. Dat zit in ons, dat hebben we meegekregen. En dat geven we nu ook mee aan de kinderen. Want voordat we het huis uitgaan of dat we aan tafel zitten, dan bespreken we de dag of openen we de Bijbel. Gaan we gezamenlijk bidden voordat we naar school gaan of naar het werk. En we leren ze uiteindelijk ook de principes van Gods woord in hun leven toe te passen. En uiteindelijk als je als ouders zijn natuurlijk het goede probeert te doen, nemen zij het ook het over. Want je kan niet zeggen tegen je kinderen als ze ouders zijn van je mag niet roken, maar je staat zelf met een sigaret in je handen.
Nee, dat wordt lastig.
Weet je, dus dat bedoel ik dan weer te zeggen van het heeft niks mee te maken met wat je tegen ze zegt. Het hangt ervan af hoe je dat in je dagelijks leven ook uit. Want uiteindelijk zien ze veel meer dan dat we denken. En dat is wat we doen met het geloof, hoe we erin staan. Waar ik in mijn vroegere jaren best wel naar opkeek. Maar dat is totaal anders nu naar de voorbeeld die ik heb in het geloof. Wie ik neem als voorbeeld als Jezus. Weet je, want dat is een tastbaar iets. En daar leer ik veel van. Weet je, ik kan wel leren van mensen. Maar uiteindelijk moet ik ook afhankelijk kunnen zijn van God. Mm-hmm. En daarin denk ik dat dat best wel een spanningsveld is voor velen. Omdat velen willen eerst het zien en dan pas geloven. Maar ik heb nu samen met mijn vrouw, wij gaan eerst geloven en dan pas zien. Dus dat is een groot verschil. Ik beleid mijn geloof samen met mijn vrouw. We gaan niet met alle dingen mee. En daarmee bedoel ik van, we moeten ook in alles moeten we steeds de waarheid blijven zeggen, maar wel met respect en met liefde. Maar je hoeft ook niet alles aan te nemen wat voor de mens waar is. En daarmee bedoel ik van, kijk, als ik weet dat iemand verkeerd is, ja, dan moet ik niet rekening houden met van, joh, zeg dat niet, want anders is dit of anders is dat. Nee, ik zeg het om de persoon duidelijker te maken, want daarmee help ik de persoon. Het andere is dat ik niet meer aannames maak van, joh, maar wat vindt de tante of oom die ervan of wat vindt die ervan? Yo, dat zijn zoveel aannames waarin we vaak toch in blijven hangen. Terwijl ik heb nu zo van, joh, stel die vraag, dan geef ze antwoord. Dan heb je in ieder geval duidelijkheid. Ja. Kijk, en dat is totaal anders nu bij mij. Echt, ik ben daarin gewoon heel concreet, maar ook gewoon het benoemen bij de beetje. En niet eromheen draaien van, ja, maar is een komma. Bij mij moet het punt zijn.
Ja, en heeft die duidelijkheid dan ook te maken met dat je dingen beter gaat zien of dat het duidelijker wordt?
Nou ja, mijn visie wordt verbreed, hè. Ik bedoel, van als ik nu kijk, dan was ik vaak beperkt. Ik heb jarenlang in Rotterdam gewoond. Een tijd lang nog in Eindhoven voor de kerk. En ik ben heel veel op missies geweest. Ik ben naar Aruba geweest. Ik ben naar Suriname geweest. Ik ben naar Mexico geweest. Ik ben naar Amerika geweest. Ik ben naar Indonesië geweest. Ik ben naar Roemenië geweest. Ik ben naar Polen geweest. Berlijn geweest. Weet je, dan ga je... Je oogbreedte wordt breder. De horizon wordt groter. Omdat je op een gegeven moment uit die tunnelvisie gaat komen... ben je nu veel meer bereikbaar voor jezelf, maar ook voor anderen toe... is dat je weet, je hebt altijd een visie nodig in je leven. Want zonder visie dan ben je constant maar cirkeltjes aan het lopen. Dus je moet wel een doelstelling creëren in je leven. Kijk, en bij mij was dat vroeger van, ja, we doen maar wat we doen... maar we werden daarin niet gevoed en gemotiveerd. Terwijl ik heb niet zo van, joh, ik kijk liever naar wat je goed kan. Daarmee ga ik je helpen om nog beter te worden... dan dat je alleen maar praat over wat je niet kan. Ja, en dat gaat averechts.
Ja, en hoe doet hij dat dan als voorganger?
Ja, weet je, ik ben nu bezig, of tenminste de afgelopen jaren ben ik al bezig met sowieso om de juiste invloed te creëren bij de mensen. Maar vooral om ze mee te laten denken, wat kunnen zij doen, hè? Er is een groot verschil over als je de Bijbel leest. Dan heb je van al het Oude Testament en een stukje van het Nieuwe Testament. Dan heb je het over de schriftgeleerden en de fariseërs. Nou, die waren vaak gebonden en die wilden binnen de wetten leven. En de wet is goed. Want je moet binnen bepaalde kaders kunnen leven voor de veiligheid. Maar dat betekent niet is dat je wel je vrijheid moet beperken in wat je kan. Hè? Is dat je iets opgelegd krijgt. Nee, mensen moeten het zelf gaan ontdekken. En wat ik nu vaak doe, ik praat met ze en dan kijk ik van, joh, dit kan je goed. En dan probeer ik je uit te dagen. Maar dan ga ik wel voorbeelden noemen hoe ik ermee om mag gaan. Of wat de Bijbel erover praat. Ja, en dan krijg je in ieder geval een reactie van, wauw, maar dat wist ik niet over mezelf. Maar het heeft ook mee te maken met een stukje leiderschap. En leiderschap is daadwerkelijk, durf je degene te dienen of wil je gediend worden? En ik heb zo van, joh, ik wil jou dienen, want ik wil jou helpen om beter te worden. En zo kijk ik ook naar mijn zoon toe en naar mijn dochters. Is dat ik zeg, joh, ik wil dat papa, is dat jullie beter zullen worden dan papa en mama. Want dat is mijn uitgangspunt. En zo moet je ze daarin proberen het vertrouwen te geven. Ik ben nu ook bezig om een kerstdienst te organiseren samen met een initiatiefgroep. Nou goed, blijkbaar is de locatie te klein. Maar dan heb je al heel snel vooroordelen. Terwijl ik heb zo van, joh, maar kijk dan naar mogelijkheden. Want problemen zijn ervoor om mogelijkheden te zoeken. Ja. Ja, dan moet je constant moet je dat herhalen en ze duidelijk maken. Want het is ook een stuk onwetendheid, hè, die ze niet weten. Mm. Maar wat niet weet, wat niet deert. Maar wat je niet deert, dat weet je ook niet. Dus wat je dan wel moet doen, is constant ze activeren om ze mee te nemen. En je moet het ook visualiseren. Niet alleen met praten, maar desnoods een schetstekening maken. Of te laten zien hoe het gaat worden. En uiteindelijk dan gaan ze het zien en dan pas gaan ze het geloven. Maar je moet ze wel meenemen in het proces van... eerst geloven en dan pas zien.
En wat voor viering is het precies?
Het is een kerstviering, ja.
Maar is het een speciale?
Ja, nou ja, we willen alle kerken erbij betrekken. Weet je, ik heb een hart voor Culemborg. We hebben wel jaarlijks een kerstviering gedaan. Dat hebben we ook vorig jaar gedaan. Maar nu is het toch meer iets groter maken. En elke bar aan Midjelis Grigia proberen een rol of een taak te geven. Zodat je alle één kan zijn. Want uiteindelijk zijn we allemaal het lichaam. Ja. En als de ene pijn voelt, dan voelt de andere het ook. En je moet proberen elkaar te verbinden met elkaar. Weet je, want uiteindelijk... we hebben allemaal dezelfde God. En meningen mogen verschillen, maar zolang de visie maar blijft. En daar moeten we mee leren omgaan. Is dat je weet van, ook al hebben we een meningsverschil, maar we willen allemaal hetzelfde. Nou, en daar moet je over gaan praten, gaan bidden. Hoe ga je dat vormgeven? Op wat voor korte termijn kan je dingen behalen? Wat doe je op lange termijn? Dus het zijn wel systematische plannen die je moet uitvoeren. Maar ja, je moet er wel mee gaan beginnen. Want anders kom je nergens. Voordat ik zeg maar in de gevangenis kwam, bleef ik meer van ja, het is kerst, lekker eten, familie komt op de vloer. Maar nu heb ik het heel anders. Nu heb ik het zo van, maar beseffen jullie wel wat kerst betekent? Voor mij betekent kerst nu, is dat er een redder is geboren. Een redder die deze wereld zal helpen om uiteindelijk weer richting te geven, liefde te geven. En daarnaast betekent kerst voor mij uitdelen. Geven aan je naasten, geven aan de mensen die het nodig hebben. Je hand uitstrekken voor hen die het nodig hebben. Dat is kerst voor mij nu. En dan samen met mijn gezin is dat we daarna verlangen. Is dat hoe jij of ik behandeld wil worden. Is dat we dat ook doen in de toekomst naar anderen toe. Dat is kerst voor mij.
Ja, dat zien en geloven, dat vind ik altijd zo'n lastige balans. Ik merk zelf bijvoorbeeld dat ja, als ik ergens op zit te wachten, dan komt het niet. En als ik aan de slag ga, dan komt het eigenlijk vanzelf en dan ervaar je het meer.
Ja. Je bent nog ongelovige Thomas.
Ja, soms wel, ja. Ik vind het eigenlijk heel knap als ik zie dat mensen heel sterk in hun geloof staan.
Ja.
Als ik dan naar mijn doen en laten kijk, dan denk ik, oh ja, dat is wel waar mijn kracht zit. Dus dan is het eigenlijk veel meer wat er uit mijn handen komt dan waar ik in geloof of wat ik zie.
Nee, je moet het niet voor genoegen nemen, het leven. Maar je moet wel kunnen waarderen de kleine dingen die je kan doen. Want niet alles is vanzelfsprekend, hè? Want die willen altijd ja horen. Maar het gaat er niet om of ik nee of ja kan zeggen. Het gaat erom van hoe ik ermee omga, hoe ik het ontvang en hoe ik het daarna weer teruggeef. De vraag is, beleef je het ook wel dat het op zijn tijd is?
Nou, ik moet zeggen, de laatste tijden doe ik dat wel.
Ja.
Vroeger was ik echt ongedurig. Ik zie nooit beren op de weg. Want ik weet dat er altijd een oplossing is.
Ja.
Maar ik ga niet van mezelf uit. Ik draag het op in gebed.
Ja.
En dan vraag ik ook de Heer van, weet je, openbaar het aan mij.
Ja, ja, ja.
Nou, daarin is ook dat stukje bij mij, waarvan ik denk van, ja, ik word daarin meegenomen als in van mijn karakter. Het stukje geduld, dat is voor mij een learning curve. Dat is voor mij wel echt iets waarvan ik denk, het is een proces voor mij, ja.
Ja, ja. Mooi. En voor jou?
Ja, nou ja, dit is natuurlijk heel grappig. Marga en ik zijn echt wel enorme tegenpolen.
Even onderbreken. Judith is echt iemand die kan dan heel erg, als het ware poëtisch, kan zij wel vragen stellen. Bewijzen van nog, tig strikjes eromheen doen. Dat het ook netjes is. Ik ben meer van de staccato. Bam. Daarom is het bij ons ook de samenwerking, de dynamiek. Jawel.
Wat één.
Ja, dus we kunnen het eigenlijk heel erg waarderen. Dus ja, die duidelijkheid van Marga, die herken ik heel goed. En dan kijk ik naar mezelf en ik ben eigenlijk altijd bezig met van, hé, wat is de sfeer? Wat heeft dit gesprek nodig? Waar ben ik nieuwsgierig naar? Hoe brengen we dit verder? Wat belangrijk is, is denk ik dat je het doet niet omdat je zelf iets wil, maar vanuit die liefde. Niet omdat je die trots wil, maar ja, vooral vanuit een zuiver hart.
Of vanuit die zuiver hart, maar ook vooral van dat je niks hoeft terug te verwachten. Anders geef je met intentie omdat je iets terug verwacht. En ik zeg altijd, joh, de daad is belangrijk, maar de intentie is nog belangrijker.
Heb jij nog kerstwensen?
Ja, zeker. Weet je dat ieder ook bewust is van, wat is de inhoud van kerst? Hè? Het gaat echt om de echtheid van Christus, dat hij is geboren. En waarom is hij geboren? Dat vind ik dat mensen dat moeten weten. Maar vooral dat het geen hype is van mooie dingen kopen. Dat mag, want daar ben ik niet op tegen en ook God niet. Maar ga er wel om met waardering om. Dat je weet van, hey, als de een het moeilijk heeft, strek je hand uit. Desnoods nodig je ze uit voor met kerst om te komen eten. Ja. Maar geef dat gebaar, want dat is eigenlijk dat kerstgebaar wat God ons geeft naast zijn Zoon Jezus Christus.
Een handreiking, ja.
Dus ja, ik hoop dat ieder die dit hoort echt ook bewust wordt van wat onze ouders hebben meegegeven, zeg ik altijd vaak. Die zaten urenlang in de kerk. We zijn daar gedoopt. We zijn daar, hebben blijdenis gedaan. Onze ouders zijn daar, ik zeg niet doodgaan, maar de troostdienst, begrafenis. Dus laten we vooral ook het huis van God niet vergeten door het weer te gaan vullen met de generatie van nu en de generatie die gaan komen. Want onze ouders hebben voor ons gebeden. En ze zijn er niet meer. Maar die hebben zoveel beloftes die ze niet meer waar kunnen maken. Maar daarvoor zijn wij er wel, om die beloftes uit te voeren.
Mooie oproep.
Dat is mijn kerstboodschap.
Ja, nou, mooi. En wat zijn jouw kerstwensen?
Ja, lekker dan. Ja, dat kun je toch niet meer overtreffen, dit?
Nou, ik zeg niet dat je het moet overtreffen, maar ik vraag gewoon wat jouw kerstwens.
Ja, nee, ik denk wel dat ik er eentje heb. Ik hoop eigenlijk dat er meer vrolijkheid zal komen. Wat ik merk is dat, daar heb ik zelf ook wel last van, dat er veel duisternis is. En dat we dat ook meenemen naar elkaar. En eigenlijk is het ook wel erg op zoek gaan naar het licht. En elkaar opzoeken, goede gesprekken hebben. Ja, dus ik denk wel dat ik dat heel erg zou willen dat plaatsvindt.
Wat is jouw kerstwens? Ja.
Mijn kerstwens, ja, ik heb wensen, maar het belangrijkste vind ik is wat ik heb gemerkt, dat er veel mensen zijn die eenzaam door het leven gaan. Mm-hmm. En dat stukje eenzaam, weet je, dat kun je opvullen, al was het maar om een klein gebaar, hè, maar wat je zegt, je tong kan het leven uitspreken, dus, en dat kan ook liefde uitspreken. Mm-hmm. Dus.
Mooi.
Ja, mooi. Ja, dan moeten we nu gaan bedanken vanaf hier.
Dat is Selamat Hari Natal. Dan masuk tahun baru. Ja, alle goeds gewend.
Ja, gezegende kerst. En tante Shima bedanken we ook.
Ja, zeker. Het was een mooie rondleiding.
Prachtig.
Bij de moskee in Ridderkerk. We zijn echt warm onthaald.
Mooie inzichten gekregen. Ja, we hebben ook veel gelijkenissen gezien. Eigenlijk van allerlei geloven. Ook vooral het samen zijn. Wat met kerst natuurlijk ook van belang is.
Zeker dat.
Ja, dus in welke geloofsgemeenschap je ook komt, het draait eigenlijk altijd om het samen zijn en de boodschap van God.
En verbinding.
Ja, verbinding. En muziek, waar we zo nog naar gaan luisteren.
Trimokassi, dankjewel. Ja.
Give you the glory. draw me close to you. Never let me go. Feel the warmth of your embrace.
Zo, ja, dat was de uitzending van vandaag. En zijn jullie nou nieuwsgierig geworden? Wil je kijken naar de gasten, de rondleiding, de prachtige zang, gitaar van de muzikanten? Kijk dan op het YouTube-kanaal Appie Ingiel Radio Oras op YouTube. Je kan je abonneren. En laat even ook wat comments achter wat jullie ervan vonden. Dank je wel en nogmaals mooie dagen gewenst. Tot in januari.